We hebben steeds een jaarthema in de gemeente voor Gods, zeg maar voor de gasten in ons midden. En vorig jaar was het thema verlangen naar opwekking. En toen we op het einde van het jaar, zeg maar zo in oktober, november, samen begonnen te spreken, Jeroen en Johan en ik, over het jaarthema wat zou komen. En we daarvoor aan bidden waren, toen merkten we gewoon dat de honger naar de honger die we hebben naar opwekking, dat die zeker niet gestild is. En dat in feite, zeg maar, dat we echt erbij bepaald werden dat we dat jaarthema verder wilden voeren. Ik ben daar zondag, heb ik daar, zeg maar, de eerste prediking aan gewijd. En toen kwamen we op verlangen naar opwekking, heiliging. En de jaartekst die we daarbij echt ontvingen was, maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandelen. Naar 1 Petrus 1 vers 15. En ik wil met u verder nadenken over een heilige levenswandel. Ik wil graag 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 16 met u lezen. Dat is eigenlijk ik wil het vandaag zo doen, dat ik het gedeelte wat voor de jaartekst staat, dat wil ik betrekken bij de jaartekst. En volgende, over 2 weken, dan spreek ik over datgene wat erop volgt in de jaartekst. Maar lees met me mee, 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16. Omgord daarom de lenden van uw verstand. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dat is zo'n prachtige tekst. Je moet dat eens tot u laten doordringen. Ik ben natuurlijk een hele week daarbij mee bezig geweest. Maar er staat, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van die onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Ik wil u voorlezen voordat ik bid. En dat heb ik geschreven, ik was net aan het lezen en ik denk, zal ik het voorlezen? En ik wil u eigenlijk iets voorlezen wat ik schreef toen ik halverwege de preek was. En daarna wil ik met u bidden. Ik schreef, Heer, wilt u zichzelf verheerlijken in ons midden? Het is zo'n voorrecht om een preek te mogen voorbereiden en me te verdiepen in uw woord om uw genade, uw zoon te mogen ontmoeten. Heer, heilig mij in mijn levenswandel. Dat alles doortrokken is van de geur van Christus. Heer, nu ik halverwege de preek ben, zie ik dat ik veel vraag om te volgen. Wilt u komen met uw genade en de broeders en zusters ook, dat ze ook willen volgen door zich in te spannen om te luisteren. En ik schreef dat eigenlijk omdat ik zag dat het echt een preek is waar u mee moet gaan. En ook denken. Dat u meedenkt. Dat u meevolgt. Het is een hele diepe preek. En ik vind het schitterend dat er zoveel diepe brieven in de Bijbel staan. En dat we dus soms krijg je wel eens de opmerking, en het is te veel of te diep of te gecompliceerd. Ik vind het altijd heerlijk als ik was ergens in een samenkomst en toen had ik gepreekt en toen kwam een jongetje van 12 jaar naar me toe en die deelde met me wat hij had opgepikt. En dat had me zo gezegend. Dat was een wedergeboren kereltje. En het was heerlijk om te zien wat hij had opgepikt. En weet je, die eerste Petrusbrief, dat is echt een hele diepe brief. Dat is niet zomaar wat. En daarom wil ik ook niet zomaar wat preken. En dat het zeg maar alleen maar melk zou zijn, maar ook dat u een kostbaar iets wil ik u heel graag met u delen vandaag. En daarom wil ik ook heel erg graag bidden. Heere God, Heer, als u het niet openbaart, als u niet spreekt door uw Heilige Geest, als u de zaal niet bedouwt met uw heerlijkheid en dat we echt mogen, zoals we begonnen zijn, mogen ervaren dat u in ons midden bent, dan zijn het woorden die op papier staan, die zinnen vormen. En dan spreek ik die woorden uit, die zinnen vormen en in totaliteit een preek vormen. En dan gaan we naar huis en het heeft ons niet geraakt, nog dat het ons veranderd heeft. Als u niet komt met die levensadem, als u er niet in blaast, dat het van binnenuit echt ons diep raakt in onze harten, in onze ziel en in ons verstand. En ik bid dat u echt ons de helderheid geeft en de oplettendheid om mee te mogen volgen, ook als het eventjes wat moeilijker is, om toch, Heere God, uw stem te verstaan in de naam van uw Zoon Jezus Christus en tot verheerlijking van uw heilige naam. Amen. Ik heb de preek eigenlijk zo opgebouwd dat, dat is de derde sheet, waar het onderstreept is, Robert. In 1 Petrus 3, vers 13 en 14, daar zit hij, ziet hij, omgocht daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En deze twee dingen die vooraf gaan eigenlijk, als je kijkt naar de jaartekst, dan kijken we eigenlijk naar hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring. Dat is de volgende sheet. Hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Christus. Dat is het fundament. Dat is zo ontzettend belangrijk. Daar wil ik zo dadelijk daar iets uitgebreider over spreken. Want als we het namelijk over levensheiliging hebben en over een heilige levenswandel, dan kun je dat zelf proberen te bereiken. Daar zal ik echt heel diep ook op ingaan, wat dat betekent als je dat zelf uit jezelf wil persen. En dat, daarom staat dat ook ervoor, dat is het fundament van die levensheiliging, is genade. En die genade komt tot ons doordat Jezus geopenbaard wordt. Dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen. En ik zal dat niet als eerste punt behandelen. Ik zal dat zo dadelijk geef ik eigenlijk het tweede en derde punt en zet dat fundament daaronder. Want ik heb het nagedacht, zal ik daar eerst mee beginnen? Maar als je het bouwwerk ziet, wat gebouwd wordt in die levensheiliging, dan ziet hij wat het bouwwerk is en dan begrijp je veel meer over het fundament. Daarom begin ik niet met het fundament. Dan denkt u, waarom begint hij niet met punt 1? Nee, ik wil eerst die andere twee dingen noemen. En dat is gehoorzame kinderen en geroepen tot heilige levenswandel. En daar wil ik eerst mee beginnen. En dan, als ik die twee punten heb behandeld, dan laat ik u zien het fundament wat eronder moet komen. Want dat is nogal een iets heerlijks wat God daar met u voor heeft. Laten we beginnen met 1 Petrus 1, vers 14. Wat zegt, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die in vroegere tijd in uw onwetendheid waren. Als een vader een opdracht geeft aan zijn zoon en de zoon begrijpt het niet. En hij zegt tegen zijn vader, pap, ik begrijp het niet en daarom doe ik het niet. Je moet het me uitleggen wat je bedoelt en wat je eigenlijk wil. En dan legt zijn vader, die legt uit wat zijn zoon eigenlijk moet gaan doen. En dan zegt hij, nu begrijp ik het. Nu snap ik het, pap, en nu wil ik u van harte gehoorzamen. En de vraag is dat gehoorzaamheid? Moet u zich eens afvragen. Is dat gehoorzaamheid? Natuurlijk niet. Dat is geen gehoorzaamheid. Hij is het eens met zijn vader. De vader heeft hem uitgelegd. Hij heeft begrepen. En nu is hij het eens met zijn vader en wil doen wat zijn vader zegt. En veelal zijn dit soort situaties in ons geloofsleven. Wat we niet begrijpen, willen we niet doen. Wat we van Gods woord niet begrijpen, willen we niet doen. En in onze tijd, daar wordt er gezegd, het voelt niet goed, met dubbele punt, en daarom is het niet goed. Eigenlijk is het zo, we begrijpen het niet, en daarom voelt het niet goed, en daarom doen we het niet. En wie die, het is zo, ten diepste is de grondslag van deze gedachte, dat we eerst iets willen begrijpen voordat we het willen doen. En ik ben een voorstander ervan dat we dus diep graven in Gods woord. En dat we het ook echt kunnen vatten. Ik wil niet zeggen dat je blindelings zeg maar, de dingen zonder dat je erover nadenkt. Dat je dat, zeg maar, dat je dat niet moet overdenken. Maar er zijn dingen in Gods woord die wij niet kunnen bevatten, omdat zeg maar, Gods gedachte hoger is als onze gedachte. En dat Gods wegen hoger is als onze wegen. En dan zie je eigenlijk dat de grondslag die eraan ligt, dat we niet willen gehoorzamen als we niet begrijpen, dat ligt erin, het fundament ligt erin, dat Jezus, dat we niet snappen en niet begrijpen wat het betekent dat Jezus Heer is, dat Hij de Kyrios is. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen op het moment dat we tot bekering komen. Een essentieel zeg maar, aspect van de verlossing is niet dat we alleen maar belijden dat Jezus Heer is. Het is je onderwerpen aan de heerschappij van God. En als je onderwerpt aan de heerschappij van zijn zoon, als je beseft dat je gekocht bent als het ware. Je bent niet als het ware gekocht, je bent gekocht door het bloed van zijn zoon. En dan is er een situatie tussen de heer, de kurios en de slaaf. De slaaf is als het ware dat hij eigendom is geworden van zijn heer. En in die bewoording wordt ook gesproken in de Bijbel. Dat we zeg maar als het ware gekocht zijn en eigendom zijn geworden van de kurios. En dat de heerschappij, als u de heerschappij van Jezus als kurios ziet, dan is het zo, dat is een bewijs, dat is het bewijs van het, ik noem het eens het zaligmakend geloof. Dat is het bewijs. Onderwerping is een gevolg van wedergeboorte, is een essentieel bewijs van die verlossing en van die behoudenis. En in 1 Petrus 1 vers 2... Als dat, zeg maar, ik zal over een paar weken beginnen met het boek te behandelen. Maar in 1 Petrus 1 vers 2 wordt ook het verband gelegd tussen heiliging tot wat? Tot wat? En dan staat daar door de heiliging van de Heilige Geest tot gehoorzaamheid. Want dat is iets niet wat natuurlijk in ons is. Als je gewoon naar de kinderen kijkt, dan zie je dat zeg maar een hele discussie eigenlijk bij een opvoeding, dan zie je eigenlijk dat de kinderen meestal in een gegeven moment een leeftijd beginnen dat ze hun eigen weg gaan zoeken en niet meer dat doen wat papa en mama eigenlijk tegen hun zeggen. En de heiliging heeft te maken met een heiliging tot gehoorzaamheid. En een tekst die zeg maar heel misbruikt wordt misbruikt in evangelisatie, dan is het wel het volgende. En ik spreek dan vooral over het evangelische getuigenis wat er uitgaat bij een evangelisatiedienst. Een tekst die heel vaak misbruikt wordt is Romeinen 10 vers 9, waar staat, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot zaligheid. En dan wordt iemand gevraagd, als hij het evangelie krijgt uitgelegd, dat je zegt, spreek uit, Jezus is Heer. Zoals het hier staat. Dat Jezus is Heer. Dat je dat met de mond belooft. En dat zijn drie woorden die iemand uitspreekt, die erg fundamenteel zijn voor de behoudenis, maar de woorden alleen, dat je ze in de goede volgorde uitspreekt, is niet je behoudenis. Want het kan een leeg getuigenis zijn. Waarom zeg ik dat? Omdat Jezus is Heer, is wel fundamenteel voor uw behoudenis. Maar er worden mensen beschreven in de Bijbel die vol passie en vol vuur belijden dat Jezus is Heer. En dat gaat ook nog gepaard met wonderlijke werken. Als Jezus dan zegt in Matteüs 7, vers 21 en 23, tot 23 zegt, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik u openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, die de wetteloosheid werkt. Het is niet het uitspreken van die drie woorden. Het is het onderwerpen aan het gezag van hem. Het onderwerpen aan het gezag van hem, ook als je het niet begrijpt. Dat je zegt, uw wegen zijn hoger als mijn wegen. Uw gedachten zijn hoger als mijn gedachten. U bent Heer, ik ben uw eigendom en ik buig. En ik spreek niet alleen de woorden uit, Jezus is Heer, maar een kenmerk van een absolute verlossing, van een bekering, is dat je echt je onderwerpt dat hij de Heer is, de Kyrios is van je leven. En dan zul je zien, en dat is ook ontzettend belangrijk, dat je dus zult zien, dat je dus aan de vrucht zul je herkennen. In Matteüs 7, dat is hetzelfde hoofdstuk waar dat gedeelte komt, dan zegt de Heer Jezus, zo zult u dus aan hun vrucht herkennen. Het is belangrijk dat de liefde voor Christus en de onderwerping laat zien dat je een kind van God bent en wederom geboren bent, maar dat is te zien aan de vrucht van je leven. Johannes 14, vers 15 zegt, wanneer jij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Johannes 14, vers 21, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En daar begint dat eerste woord mee. Word als gehoorzame kinderen betekent ook dat je hierin groeit. Dat je hierin groeit. Niet iedereen groeit in hetzelfde tempo. Niet iedereen groeit in dezelfde mate. Maar je zult wel groei zien. Je zult wel de groei zien. Het is hartstikke duidelijk dat elke gelovige die wederom geboren is, verloop vindt en vooruitgang boekt in de vrucht en in de heiliging. Dat is een gevolg van de bovennatuurlijke herschepping die er eigenlijk plaatsvindt door de Heilige Geest. En dat iedere gelovige zich onderwerpt aan die Kyrios, aan die Heer Jezus. En daarmee eigenlijk gevormd wordt en gelijkvormig wordt aan het beeld van hem. En je ziet dus in een mensenleven een praktisch bewijs dat hij aan het veranderen is naar het beeld van Christus. En nu wil ik u iets uitleggen wat heel erg belangrijk is. Want je kunt die redding en die heiliging op twee manieren eigenlijk nastreven. En dat zal ons het hele jaar door, zal ik dat als een rode draad meenemen, steeds weer opnieuw. Omdat ik me eigenlijk daar al van bewust werd toen we dat jaarthema kozen. En ik me daar ontzettend van bewust werd toen het ging over een heilige levenswandel. Weet je, die heilige levenswandel, die kun je namelijk op twee manieren nastreven. En ik zie het ook steeds om me heen. Op twee manieren nastreven. Ik noem het de eerste weg is de weg van de religie. En religie is, wat ik daarmee bedoel, de weg van religie is redding door morele inspanning. Met als gevolg heiliging door morele inspanning. Ik leg dat zo verder uit. Het is iets heel essentieels wat ik vandaag meegeef. En de tweede weg is de weg van het evangelie. Dat is redding door genade en heiliging door genade. En daarom is het zo belangrijk dat aan die jaartekst gaat vooraf hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nou, wat bedoel ik nu met die eerste weg van religie? Wat bedoel ik daar nu precies mee? Weet je, ik heb om me heen, heb ik eigenlijk ook in het zakenleven, heb ik regelmatig gezien dat mensen, zeg maar, op twee manieren hun eigen redder kunnen zijn. De eerste manier is eigenlijk, ik leef zoals ik zelf wil. En dat is een levensopvatting, een vorm van een levensopvatting en een levenswandel waarin je eigenlijk elke regels kunt breken als het nodig is om je levensmotto te verwezenlijken. Ik wil leven zoals ik zelf wil. En als mensen dan jou betitelen als slecht, dan is het zo. Daar kun je best mee leven. Dat als het motto maar is, ik kan dat doen wat ik wil en ik kan leven zoals ik wil. En als ik daarvoor regels breek, dan breek ik ze. Een andere vorm, dat is als je je eigen redder wilt zijn, dat je heel goed moet zijn. Heel goed. Je gaat je aan alle regels houden, jezelf overtuigen van je eigen goedheid, je mijdt zonde en in moreel opzicht leef je zo goed dat God je wel moet zegenen, dat Hij je wel moet redden. En waarschijnlijk, ook al ben je je dat niet bewust, is het zo dat Jezus niet je Kyrios is, niet je redder, maar dat Hij een leraar is. De Bijbel is een lesboek hoe je nu het best moreel het best kunt leven. En Jezus is ook een helper. Hij helpt je als voorbeeld om dat, zeg maar, goed te doen. En je probeert jezelf te redden door Jezus te volgen als leraar en als helper. Ik zeg dan nog eens, je probeert je te redden, moet je horen wat ik zeg, je probeert je te redden door Jezus te volgen en in moreel opzicht je aan alle regels te houden die geboden zijn. En, ik heb je het zo opgeschreven, je kunt Jezus als redder ontlopen door je aan alle Bijbelse regels te houden als door ze te breken. Ik zeg dat nog eens. Je kunt Jezus als redder ontlopen door je aan alle Bijbelse regels te gaan houden. Want dan is Hij je leraar en dan is Hij je helper. En je kunt Hem ontlopen door alle regels te doorbreken. En het eerste, laatste zien we altijd. Dan zeggen we, ja, Hij leeft niet naar Gods woord. Maar de andere kant, dat is religie. Dat is dat je dus zelf je wil redden door goede daden. En dat hoopt, dat levert natuurlijk heel veel morele voordelen op. Maar je wordt ook gekenmerkt door trots, door vooringenomenheid. En dat je je boven de ander stelt. En steeds vergelijkt met de andere gelovigen. Want wat ik ontdekte eigenlijk, dat is dat een mens eigenlijk aankleeft, dat is dat hij niet rijk wil zijn, niet gelukkig, niet succes of heilig wil zijn. Nee, dat is het probleem niet. Weet je, als je iedereen rijk maakt, iedereen gelukkig en iedereen succesvol, dan zul je zien dat toch iedereen ongelukkig is. Het gaat erom dat we rijker willen zijn. Heiliger willen zijn, succesvoller willen zijn. We willen vergelijken. We willen ons vergelijken. En in deze status, als iemand dat zoekt, dan is die zich aan het vergelijken. Dan vergelijkt hij zich dat hij er toch nog niet zo slecht van afkomt. Dat hij toch wel nog beter is als de ander die gelooft. En dat is wat de duivel, ik denk dat de duivel meer voorkeur heeft aan mensen die zichzelf willen redden en zichzelf vergelijken, omdat die de meeste schade veroorzaken. Waarom is het farizeesme zo schadelijk? En waarom ging Jezus daar zo tegen de keer? Als ik bekijk wat er eigenlijk aan discussie staan over die farizeeërs die zichzelf willen redden door de wet te houden en zich steeds maar vergelijken en zeg maar in die religie eigenlijk vervallen, dan zie je eigenlijk dat ze hun waarde, het geestelijke, hun eigen waarde, die gaan ze bouwen op de geestelijke en morele prestaties. En ze schrijven als het ware een document, een levensbeschrijving, een levensloop. En die levensloop die zijn ze zelf aan het schrijven en die bieden ze dan God aan, kijk eens hoe God goed dat ik ben. Of andere mensen en vergelijken zich. En je komt nooit tot rust. Je moet het zelf doen, de prestatie leveren en geestelijke prestatie leveren. En je komt nooit tot rust, omdat het nooit voldoet. Het voldoet niet. Je voldoet niet. Het punt is, je bidt nooit genoeg. Je vast nooit genoeg. Je geeft nooit genoeg. Je hebt de anderen nooit genoeg lief. Je valt altijd, val je je tegen. En daarom moet je, om jezelf in stand te houden, moet je steeds maar vergelijken en je eigen waarde hoog te houden om te vergelijken en je te rechtvaardigen en te minachten. Minachten iedereen die anders denkt, die andere leerstellingen zeg maar houdt en waarin je jezelf niet kunt vinden en waarin dat niet overeenkomt met hetgene wat je zelf eigenlijk vindt hoe het zou moeten. En weet je, toen ik dat had opgeschreven, het is natuurlijk zo, het is een spiegel ook van mezelf. En het is ontzettend belangrijk nu, dat hij niet voor anderen luistert. Het is nu zo ontzettend belangrijk dat je zegt, nee, ik ben nu aan het luisteren, oh, daar, die herken ik erin, en die herken ik erin, en die herken ik erin. En dat heb ik gezien. Het is zo ontzettend belangrijk dat hij nu voor uzelf luistert, want het kleeft ons aan. Dat kleeft ons aan. Dat is wat in die tekst zo staat van zeg maar de begeerte in de vroegere, zo aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid was. Dat kleeft ons gewoon aan. En dat neem je mee, ook als je zeg maar in Koninkrijk Gods komt. Dat laat je niet achter als een jas. Die begeerte, dat is eigenlijk dat je je eigen God wil zijn. En je wil jezelf redden. Je wil je toch niet afhankelijk maken van iemand anders. Ik weet nog goed dat ik bij iemand op bezoek was met Rietje. En we hadden de Jezusfilm gegeven. En toen hadden we gesproken erover. En toen zeiden we, wat vond hij van die film? En zei ze, geweldig, prachtige natuur, Israël, prachtig verhaal. Maar één ding had niet gehoeven. Jezus, gekruisigd. Want zo slecht kan ik toch niet zijn? En weet je, dan denk je, ja, dat is waar. Maar dat zit in ons, dat heeft hij ook. U net zo als ik. De begeerte, ik ben mijn eigen God. Dat we ons geloof eigenlijk gebruiken voor onze eigen passie. Ik heb methodes gezien en gelezen over hoe krijg je nu beloftes? Staan op de belofte. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er een methode uitgedacht. Datgene wat je wil hebben, visualiseer dat. Maak het in je hoofd dat je het al hebt gekregen. En dan kom je bij God. En dan ga je op een belofte staan. En God zal het je geven. Hij zal je daarin zegenen. En dat is precies hetzelfde wat zeg maar die verloren zoon doet. Hij komt met de erfenis en hij zegt, Heer, geef me de erfenis. Vader, geef me die erfenis. En ik ga de wereld in. Het is voor mij, niet voor uw heerlijkheid. Het is voor mij. En dat is religie. Dat is religie. En als hij in dat pad volgt, het claimen van beloftes, zeg maar dat hij een verlangen krijgt en God voor je eigen kar spant, geef me de erfenis en ik trek de wereld in. Dan zie je eigenlijk dat je zelf je heiliging begint te bewerken. En dat is de dood in de pot. Ook in de gemeente. Daarom ben ik daar zo ontzettend, zeg maar, wil ik daar ook heel erg diep in, op ingaan als het gaat over levensheiliging. En dat er daar zit een fundament onder. Het is niet zo dat we dat uit onszelf gaan persen en dat we elkaar de maat gaan nemen. Wie is heiliger en wie is minder heilig? Daar gaat, wat aan dat vers vooraf gaat, zegt: hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Daarom is dat zo ontzettend belangrijk dat dat vooruitgezet wordt voordat Petrus dat schrijft. Heilig u in uw levenswandel. Het is genade waar wij wel bij betrokken zijn, maar wat je niet uit jezelf kunt persen. Want er bestaat een enorme kloof tussen de visie dat God ons accepteert vanwege onze prestatie en de visie dat God ons accepteert om wat Jezus gedaan heeft. Wie die religie werkt met het volgende principe: ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. En ga niet de deur uit en zeg: dat heeft op mij geen betrekking. Dat zit in u. Bij sommigen is het heel diep ingebakken. Ligt ook vaak aan je thuissituatie. Als je altijd hebt moeten bedelen voor liefde, als je altijd hebt van allerlei kunstjes hebt moeten doen om de aandacht van je ouders te hebben, en die komt op bekering en die krijgt een hemelse vader, dan gaat dat patroon een rol spelen. En dan zult hij zien dat ik gehoorzaam en dan ga ik ruilen. Dan ga ik ruilen. Heer, ik heb dat gedaan en wat kan ik van u ontvangen? Dan komt de ruil op gang. Dat is religie. Ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. Maar het evangelie, dat is zo indrukwekkend. Het evangelie zegt: ik word door God geaccepteerd door wat Christus heeft gedaan. En daarom gehoorzaam ik. Daarom gehoorzaam ik. En hier in de ruimte kunnen twee broeders of twee zusters of een broeder en zuster naast elkaar staan. En naast elkaar zitten. En een leven en een principe op die verschillende principes baseren. Ze geven beide een tiende, ze vasten, ze zijn trouw aan de familie, zijn trouw aan de kerk, proberen beide fatsoenlijk te leven, maar leven uit radicaal verschillende principes en het voornaamste verschil, het is niet te zien. Totdat de storm komt. Het is niet te zien. Omdat het motieven zijn. Het zijn de innerlijke motieven vanuit ons hart. Ik heb daar veel over nagedacht. Veel voor gebeden. Omdat ik het gevaar zie van dit thema. Levensheiliging. Levenswandel. Als we daar niet op een juiste manier mee omgaan. Heilige levenswandel. Hoe heilige levenswandel? Moeten we dit dan zelf bewerken door ons te houden aan de regels, door de geboden, of moeten we elkaar iets opleggen of de maat nemen? Willen we dat met angst en beven bewerken, dat we voldoen aan goddelijke maatstaven? Geloven we, als we niet aan Gods maatstaven voldoen, dat we niet gehoorzamen, we de zegeningen verliezen? Of leven we uit dankbaarheid voor de zegeningen die we vanwege Gods, vanwege Christus ontvangen hebben? Word je gedreven door de liefde om God te behagen en hem te eren? Of word je gedreven door angst om te verliezen wat je zelf verworven hebt, wat je zelf gemaakt hebt om aan de goddelijke maatstaf te voldoen? Als einde van deze prediking, een jaar geleden ongeveer, misschien wel bijna precies, was die week van die Nashville week. Het was een hele commotie, de meesten van jullie kunnen zich dat nog herinneren. Ik had toen een preek, we hadden bezoek van mensen, die hadden zichzelf eigenlijk uitgenodigd. Die waren hier en waren, zeg maar, eigenlijk was het een stukje protest vanuit die Nashville-week. En ik preekte toen over het evangelie van Jezus Christus. Ik heb toen uitgelegd wat het evangelie betekent. En direct na de dienst had ik een gesprek met een van de bezoekers. En hij sprak me aan en hij zegt: meneer de rechter, ik kan niet geloven wat u gezegd hebt. Maar wat kon hij niet geloven, vroeg ik hem. Het kwam eigenlijk op het volgende neer. U heeft gezegd, je hoeft alleen maar een persoonlijke relatie met God te hebben en in Jezus te geloven. En daarna kun je doen en laten wat je wil. En zo'n uitspraak, als het gaat over genade, ik had toen gezegd, en het belangrijkste is, je kunt niks doen. Je kunt niks doen om de genade van God en de genade van Jezus te verspelen. Je kunt niks doen om meer geliefd te worden als je in Christus hem hebt aanvaard als Heer en Redder. En hij had ervan gemaakt dat je daarna, je spreekt die woorden uit, Jezus is Heer, en daarna kun je leven zoals je wil. En weet je, dat kan iemand alleen maar eigenlijk uitspreken als die helemaal buiten die genade staat. Als die buiten de genade staat, dat hij niet ziet in de openbaring van Jezus Christus. Natuurlijk is het zo dat ik de liefde van God niet meer kan verspelen. In hem, dat is genade, in hem. Ik zal u zeggen, iets wat u misschien zal schokken, er is geen enkele zonde die ik kan doen dat ik de liefde van God verspeel. Maar de vraag is, wil ik dat? Wil ik dat? Wil ik dat als ik zie dat de genade van Christus en wat er gebeurd is en hij me zeg maar in zijn liefde geopenbaard heeft? Dan, en ik heb het over heilige levens. Wil ik dan zondigen? Nee, nooit. Niet. En als ik het doe, dan is het zo dat ik tot Christus wil komen en zeg: Heer, ik heb die openbaring van u gezien, de liefde die van de Vader naar mij uitging. Meer nog, u heeft bij mijn wedergeboorte de liefde van Christus in me gegoten, zodat ik die liefde van u kan beantwoorden. Want ik ben niet in staat om dat te beantwoorden. Maar u heeft dat ook nog bij die wedergeboorte door de Heilige Geest in me gegoten, zodat ik die liefde van u kan beantwoorden. En je krijgt dan de vraag, als je Jezus als Heer hebt en daarna ben je gered voor eeuwig, en je krijgt dan de vraag, maar dan kun je toch leven zoals je wil. Wil je dat dan? Vroeg ik hem. Wil je dat dan? Als Christus zijn leven voor u gegeven heeft. U moet zich voorstellen dat iemand zich zijn leven voor u geeft. En u wordt zijn eigendom. Wil u dan iets doen wat tegen hem ingaat? Ik heb hem toen gezegd, om het u kort bij te brengen. Ik ben getrouwd toen 43 jaar geleden. Ik ben op het gemeentehuis geweest. Ik heb op grond van een wettelijk burgerlijk wetboek heb ik trouw beloofd. Denkt u dat ons huwelijk tot 43 jaar tot zeg maar bewaard zou gebleven als dat alleen de basis was geweest omdat ik het toen op grond van een letter beloofd had? Zei hij, nou ik denk het niet. Ik zeg, nee, ik weet het zeker. Want dat is niet het fundament van ons huwelijk. Het fundament van ons huwelijk is de liefde. Dat we zielsveel van elkaar houden. En dat betekent dat ik trouw wil zijn. Terug naar Jezus. Het intense liefde, de openbaring van hem en de genade die naar me gekomen is. Daarmee wil ik een levensheiliging. En ik weet ook ten diepste dat ik het zelf niet kan bewerken. En toch is dat de eerste lijn die we vaak kiezen. Dat is soms de eerste lijn waarvan we denken, we willen elkaar de maat nemen en ik wil toch acceptabel zijn voor God. Ik wil toch dat zijn en zelf bewerken, dat ik toch met iets kan komen. En het belangrijkste is dat hij dat beseft, dat het allemaal vuilnis is. Allemaal. Wat u zelf bewerkt, is allemaal stro, hout, niks waard. Dat zoekt God ook niet in uw leven. Wat hij zoekt in die levensheiliging is wat Christus in u bewerkt. En dat is zo indrukwekkend. Dat vind ik zo indrukwekkend van het evangelie. En dat is zo wat ik u echt wil toewensen. Die heilige levenswandel, dat dat de basis is. Laten we zo eens even stil zijn. Ik wil u in die stilte ook iets vragen. Gewoon, laat het een vraag zijn die ik wel verwoord, maar dat u misschien daarin Gods stem wilt verstaan. Vader, we komen zo voor u in. En ik werd zeer diep geraakt door deze dingen die u me gaf deze week. Ik kon alleen maar knielen. Ik kon alleen maar bidden. Zag mijn struikelingen. En ik wil u zo bidden ook voor diegenen die nu de eerste keer zo hebben aangehoord wat ik de hele week zo heb doorworsteld. Dat u aan ons echt de vraag stelt, wat betekent het nu dat Jezus de Heer is? Doen we de dingen die we begrijpen, waar we het eens zijn met u? Wil die ons daarop toetsen? Want dat is zo essentieel. Dat als we wederom geboren zijn, dan is Jezus Heer. Dan is Hij de Kyrios. En wij willen volgen, ook al begrijpen we niet. Ik wil u ook zo bidden voor diegenen die worstelen met de religie in hun leven, dat ze zich acceptabel willen maken om door u geaccepteerd te worden. Dat we prestatie willen leveren, geestelijk, presteren. Wil u dat in ons leven, ook als we er blind voor zijn, ontmaskeren? Omdat het ons uitput. Het is nooit genoeg. We vasten niet genoeg, we bidden niet genoeg, we geven niet genoeg, we hebben niet genoeg lief. Het put ons uit. En dat we willen leven vanuit het evangelie, van de genade. Dat we geaccepteerd zijn op grond van het werk van Christus. En dat we daarom gehoorzaam willen zijn. Heer, kom ons te hulp. Bedouw ons met die Heilige Geest. In Jezus' heilige naam. Amen.